Welkom bij een tussenaflevering van Cycling Inside. Met op de bank Jasper Haast en tegenover mij Lars van den Berg.
Ja, ja.
Je zit nooit op een andere plek. Dus,
Nee.
Hey, welkom heren. Hey, voor de mensen die jou niet kennen, Jasper, want dit is een speciale tussenaflevering. Mm-hmm. We hebben een scoop, Lars.
Ja, we hebben een scoop.
Vorig jaar hebben we Koen natuurlijk als sidekick gehad.
Ja, we hadden een vierde man natuurlijk erbij. En die hadden we dit seizoen nog niet. En ik ben in de tussentijd op zoek geweest naar een nieuwe vierde man, nieuw slachtoffer. En die heb ik gevonden in Jasper. En Jasper en ik kennen elkaar wat langer. Dat kan hij misschien zelf wel even het beste vertellen.
Ja, ik ben eigenlijk mijn fietscarrière, om het zo te noemen, bij Willebrord Wil Vooruit begonnen in de jeugd. En tot de junioren. En daar heb ik eigenlijk bij Marijn, het broertje van Lars, in de ploeg gezeten. En zo ken ik ook Lars. En,
Hey, want je bent 24 jaar. Je fietst op Conti-niveau.
Ja,
voor de leeks onder ons ga ik even uitleggen wat het
is. Voor de Niels onder ons.
Je hebt Conti, Pro Conti en dan World Tour. En Lars fietst op World Tour en jij fietst op Conti.
Ja, klopt.
Conti niveau. Je bent 24 jaar. Je hebt gestudeerd aan de Universiteit van Erasmus in Rotterdam.
Erasmus Universiteit,
denk je wel.
Ja, klopt. Ja, in Rotterdam.
En dan heb je rechten gestudeerd.
Ja, rechtsgeleerdheid. De bachelor afgerond na de nodige jaartjes. Dus blij dat dat nu voorbij is. Ja.
En want hoe is het nou om en te fietsen en te studeren?
Ja, lastig. Ik heb altijd gezegd dat ik het belangrijk vind om er iets naast te doen. En daar ben ik nog steeds.
Waarom vind je dat belangrijk dan?
Ja, het is gewoon. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal voor ogen om prof te worden en om nog de stap te zetten. Maar ja, je moet ook reëel zijn. De hoeveelheid jonge gasten die echt het World Tour niveau bereiken. En ook de jonge gasten die het wel bereiken. Ja, het is nog maar de vraag hoeveel jaar je daarin mee gaat lopen. En of dat je daar een boterham uit kunt halen. En op je 32e kunt zeggen van, nou, ik stop ermee en het is goed zo.
Maar misschien, als je op Conti-niveau fiets je dan niet gewoon tegen de... Ben je niet gewoon een prof?
Nou, ja, in het buitenland zien ze het wel zo. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Maar je verdient niet genoeg om... dus je bent eigenlijk een semi-prof. Je verdient niet genoeg om ervan te leven. Maar je wordt wel eigenlijk van je verwacht dat je een soort van leeft als een prof. En ja, dat is het eigenlijk.
Want jij moet erbij werken.
Ja, nou, ik krijg vanuit Volker Wessels, de ploeg waarbij ik rij, wel een vergoeding inderdaad. En dat is niet genoeg om van te leven, maar ik werk er momenteel
last van,
niet.
Ja,
maar ik werk er momenteel niet naast, nee.
Nee, want jij woont dan wel op jezelf of woon je nog thuis dan?
Nee, ik woon nog steeds bij mijn ouders. Ik heb, wat ik zeg, die studie net afgerond. En eigenlijk ook in combinatie met dat wielrennen was het lastig om dan op jezelf te gaan. Dus toen het besluit genomen om thuis te blijven wonen. En nu dan een jaar wil ik het wielrennen een kans geven. En proberen daarin door te stromen. En lukt dat niet, dan heb ik in ieder geval altijd gewoon die studie achter de hand. En wat ik zeg, dat vind ik belangrijk. Maar ja... Ik wil ook wel gewoon het wielrennen zelf de kans geven.
Ja, goed, ik denk dat er wel genoeg voorbeelden zijn, zoals een Bart Lemmen, dat het snel kan gaan.
Het kan zeker snel gaan, maar wat Jasper ook zegt. Kijk, als je gewoon reëel kijkt, stromen van elk leeftijdsjaar stromen er 1 tot max 4 jongens per leeftijdsjaar stromen door naar de profs, World Tour. Misschien een keer 5, maar zeg maar, daar moet je aan denken. Aan dat soort. Als er maar 5 jongens van jouw hele leeftijdscategorie prof worden... Ja, reken maar uit hoe weinig plekken dat zijn.
Ja, ik weet niet hoeveel uit die lichting bestaat. Maar om Pro Conti, je zegt ik ga het een jaar proberen. Wat is jouw doel dan dit jaar? Om naar Pro Conti of naar meteen World Tour?
Ja, dat mag allebei. Ik merk gewoon elke winter wel nog dat ik gewoon wel stappen zet. En ik voel me dit jaar ook alweer een stuk sterker dan vorig jaar. En ik heb eigenlijk al 2 jaar ook wel een redelijke uitslag gereden. Maar ja, de uitslagen eromheen ontbraken nog, dus... Ja, mijn doel voor komend seizoen is gewoon om een goed en vlak seizoen te rijden. En zo, gewoon een constant seizoen te rijden. En dan is het doel om gewoon nog wel de stap te maken. En ik hoop dat dat er nog wel in zit. Ja.
Hey, Lars, jij traint vaak in Spanje. Train jij dan ook in Spanje, Jasper?
Ja, zoveel mogelijk in de winter. Dat wel, ja.
Maar dat moet je dan zelf betalen ook dan?
Ja, wat ik zeg, ik krijg een vergoeding vanuit de ploeg. Alleen, ja, dat steek je eigenlijk bijna in zijn geheel terug in het wielrennen. Ja.
het zou niet de eerste zijn waarbij je echt denk ik ook hulp van buitenaf nodig hebt om je doel te willen bereiken.
Nee, ja, dat klopt. Ja, het is natuurlijk de basis is heel hard fietsen, maar het is in het wielrennen ook wel een beetje jezelf.
Je hebt, je hebt altijd een beetje een geluksfactor.
Ja, ja, mensen moeten het je gunnen. En, ja.
Dus heb je tips voor hem?
Nou ja, uiteindelijk wat hij zegt, als je gewoon een heel constant seizoen rijdt, dan kom je vanzelf in de picture. Maar kijk, hij is dan keer 50 geworden op het Nederlands kampioenschap. Hij heeft een rit gewonnen in de Ronde van Slovenië. Dat zijn goede uitslagen. Slowakije. Ja. Maar dat zijn goede uitslagen. Maar als je dan de rest van het jaar moet je ook een paar keer daar in de buurt zitten. En dat ontbrak er nog aan. Ja. Ik hoop voor hem dat dat wel lukt. Ja, in ieder geval heeft hij dus die studie ernaast. En dat is wat een hoop jongens niet doen. En dat vind ik wel op zich een probleem.
Hey, los van het feit dat je succesvol bent met studeren, ben je ook succesvol met het fietsen. Je bent 50 geworden op het NK en je bent winnaar van een etappe tijdens de Ronde van Slowakije in 2022.
Ja, klopt. Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen van bijvoorbeeld Slowakije?
Ja, dat was wel een hele mooie dag. Dat was eigenlijk mijn eerste jaar bij de ploeg. En een hele zware etappekoers.
De ploeg waar je nu zit?
De ploeg waar ik nu zit, ja, Volker Wessels. En de eerste dag had ik al weggezeten in een vlucht heel de dag. En punten gesprokkeld in het sprintersklassement. En ik stond niet meer goed in het algemeen klassement. Dus de laatste dag was een hele zware etappe met twee klimmen. En het was nog een beetje gevecht tussen Jumbo-Visma en Quickstep om wie er ging winnen. Dus ik dacht, ik kan het geweld maar beter voort zijn. En ik ga aan de kopgroep. Dus voor de eerste klim zat ik met 10 man weg. En teruggehaald tussen de eerste en tweede klim weer weggereden. Eerst met 1 jongen. En later met z'n 6, waaronder Peter Schulting. Dat was toen een ploeggenoot van mij. En met 40, 50 kilometer te gaan, begonnen de andere jongens uit de kopgroep eigenlijk al bekken te trekken. En dat Peter naar mij keek en zei van, zitten die nou zo toneel te spelen? Of zijn ze echt al helemaal naar de kloten? Dat ik dacht van, ja, ik weet het niet, maar wat gaan we doen? Dus Peter zegt van, ja, misschien moet je zo meteen maar aanvallen. Dus het was nog 30 kilometer en we kwamen bij een viaduct aan. En ik dacht, nou, ik ga gewoon en ik zie wie er meekomt. En ik reed alleen weg. En een kilometer later keek ik om, zie ik Peter Schulting aansluiten. Dus vanaf dat moment niet heel veel meer gepraat, maar gewoon vol kop over kop gereden. En het was 20 kilometer nog een minuut. Dus,
het was ook wel slecht weer gelukkig.
Ja, het was heel slecht weer en echt wel een lange dag en zware etappen. Dus ik had er heel lang eerlijk gezegd geen vertrouwen in. Maar toen met 10 kilometer hadden we nog 50 seconden. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht bij de Tour de France. Zeggen ze altijd, je moet een minuut aanhouden per 10 seconden, bij 10 kilometer voor de vlucht. Dus toen dacht ik, wij reden 50 kilometer per uur. Het was op een plaatselijk rondje. Ik dacht, ze moeten al wel heel hard gaan rijden, willen ze ons nog terugzien. Dus gewoon vol door blijven rijden en Peter mij aanmoedigen, ik Peter aanmoedigen. En toen met 5 kilometer was het nog 40 seconden. Dus toen wist ik wel van, het is binnen. En toen begon Peter van, Jasper, ik wil hem eigenlijk wel graag winnen. Ja. Toen zei ik van, Peter, dan hebben we een probleem, want ik wil hem ook heel graag winnen. Want het was gewoon een .1 koers, dus dat was echt profniveau. Dan rij je tegen Astana en echt grotere ploegen. Ja. Dus ik dacht van, deze moet ik ook hebben. Dus ik zeg, wat gaan we doen dan, Peter? Hij zegt, ik weet het niet. En die weken voor hadden volgens mij Maika en Pogacar ook een ronde beslist met steenpapier schaar. Dus ik zeg tegen Peter, dan doen we steenpapier schaar. En Peter kijkt me aan.
Even,
en
die zegt, even voor de beeld voor Peter is gewoon, zeg maar, die fietstal. Die was toen 35, denk ik.
Ja.
En,
ja.
En Jasper was toen dus 22.
Ja, ik kwam net kijken.
Hij kwam net kijken bij de ploeg eerste jaar. Dus die laat ze wel door een boekje zeggen dat hij die koers niet
maar ik moet wel zeggen, Peter is ook echt wel een gouden kerel. En die gunde het met echt, want ik won natuurlijk die steenpapier schaar. Wat uiteindelijk ook wel goed was. Want ik had natuurlijk die eerste dag ook punten gepakt. Dus ik pakte ook nog de groene leiderstrui, een sprintklassement van een jongen van Quickstep af. Dus dat was dubbel feest. Maar ik merkte aan Peter ook gewoon na de finish. Ja, die moest bijna huilen. En die vond het echt heel speciaal dat we zo op zo'n manier met z'n tweeën die die koers hadden gewonnen. En dat ging echt, ik ben zo bizar veel gefeliciteerd. En is gewoon echt wel.
Dat is nog wel een verhaal dat als je 80 bent straks en je zit in bejaardenhuis, dat weet je dan nog steeds.
Dat is wel een leuke anekdote. Ja,
ja, zeker.
Ja, wel mooi. Ja.
Nou, en dan 5e natuurlijk vorig jaar op het NK.
Ja, ook vanuit de kopgroep. Ook weer een zware dag. Warm. En eerst met 10 man weggereden, teruggepakt. Toen dacht ik, einde NK. Want ik was toen al best wel naar de kloten. En toen op een gegeven moment doodmoment. in de koers. Dus ik dacht, ja, ik spring nog één keer. Toen kreeg ik Olaf Kooi mee. Nou, die zei gelijk, ik neem niet over. Want ja, dodemansrit. Het was nog 180 kilometer of zo. Maar ik dacht, ik rij gewoon door. Toen stak ik op een gegeven moment Robert Geesink over met nog twee andere jongens. En ja, gewoon gaan draaien. Op een gegeven moment hadden we 2-3 minuten. En toen dacht ik van, nou, dit heeft ook wel kans van slagen. Ik dacht, dan heb ik in ieder geval kans dat ik dieper de finale in kom als de echte mannen overspringen. En ja, op een gegeven moment 2 jongens afgeschoten vanuit de kopgroep. En toen kreeg ik te horen van, ja, de groep met favorieten is in aantocht. Dus ik kijk om en Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, echt de grote mannen. Marijn, het broertje van Lars, zat erbij, die sprong over. Bart Lemme, oud ploeggenoot. Dus ja, draaien. Toen reed op een gegeven moment een jongen weg. Ik dacht, nou, ik moet nu echt gaan sparen. Want ja, ik voelde het al redelijk zitten, zeg maar. Ik zat vanaf het begin weg. Dus ja, de grote mannen het op laten lossen. En toen reed Dylan van Baarle, denk ik, met 30 kilometer weg. 25 kilometer, ja, zoiets. En ja, ik dacht, het is niet aan mij. En toen op een gegeven moment ging Van der Poel aan. Nou ja, dat was wel nog een gradatie boven mijn niveau. Dus die reed zo weg met Olaf in zijn wiel. En ik zat er eigenlijk achter in het groepje met Bart Lemme en Marijn. En ja, zo naar de finish gereden en uiteindelijk nog 50 geworden. Dus dat was ook wel ook echt een mooie dag. Ja, ja,
ja, ja. Speciaal. Ja, niet heel veel conties rijden zo'n uitslag op een Nederlands kampioenschap. En ja, dat is toch iets wat je wel weer, meeneemt. En een mooie uitslag in weer in het seizoen.
Ja, en dat zijn ook van die dingen. Kijk, wat ik zeg, ik heb het doel om nog door te stromen. Maar mocht het niet lukken, dan heb ik in ieder geval een profoverwinning op mijn palmares en 5e op het NK. Dus ja, het is...
Kan ik nog niet zeggen.
Nee. Ja, dus...
Maar jij bent wel bijna...
Ja, bijna profoverwinning.
Ja.
Nou, en bijna 5.
Bijna telt niet. Nou, nog niet eens. Nee, maar
je hebt wel de Tour gefietst.
Zeker.
Dus
ik zou denk ik mijn profoverwinning wel ruilen voor een Tour te rijden. Dat sowieso, ja. Dat is wel speciaal.
Maar is bijvoorbeeld, hè, jij kent Bas, zou Jasper een goede renner kunnen zijn die in Bas' team past?
Nou, Jasper zou het niveau denk ik wel aankunnen, dat zeker. Maar ik denk niet dat hij in ieder geval onderdoet voor sommige jongens die in die ploeg rijden. Nee. Maar er zijn gewoon relatief weinig plekken en je moet er maar net tussen vallen. Ja, je moet ook een beetje geluk hebben. En hij moet gewoon zelf met de benen spreken. Kijk, als hij een paar mooie uitslagen rijdt,
ja, tuurlijk, dat is het begin. Je moet gewoon zelf de uitslagen rijden en anders kom je nergens binnen. En
hey, hoe zit dit jaar voor jou eruit?
Ik kom net terug uit Frankrijk. Daar heb ik een etappekoers met de ploeg gereden. En stond een jongen tot de laatste etappe tweede op een seconde. Dus daar hebben we ons allemaal heel hard vooruit de naad gereden. En dat mislukte net de laatste etappe. Dus dat was wel zuur. Zelf ben ik nog wel 14e geworden, maar was het net niet. En ik heb nu 2 weken rust. En dan, of rust, geen wedstrijden. En dan weer naar de volgende doelen.
En wat zijn de volgende wedstrijden?
Ik rijd de 28e van mijn Ardennes. En ik heb ook de weken daarna meerdere etappekoersen. Zoals de Balwaze Belgium Tour op de planning staan. En een aantal etappekoersen in Frankrijk. En dat zijn ook wel een beetje de koersen die mij liggen. Gewoon de wat zwaardere, meerdaagses. En die ook omhoog gaan. En daar ga ik mijn pijl op zetten.
Waar ik nog wel benieuwd naar ben is... ik spreek Jasper dan een paar weken geleden... En waarom zeg je dan ja tegen mij? Van waarom zou je hier een paar kamer willen schrijven? Waarom heb je ja gezegd?
Ja, nou ja, ik vind het altijd wel om ook iets te doen naast het wielrennen. Kijk, voorheen had ik natuurlijk die studie. En het haalt ook je hoofd van het wielrennen weg vaak, weet je wel. En het kan je ook gek maken, om het zomaar te zeggen. En op een goede of slechte manier. Dus ik ken Lars goed. En ging 1,5 week geleden een happy eten. En toen kwam hij met het voorstel. En precies. Ik hoorde dat jullie iemand nodig hadden om de podcast uit het slop te trekken. Ja. Dus ik dacht, dan ben ik de
podcast uit de slop.
Kijk, er is maar... We hebben natuurlijk maar één echte superster, maar de rest, dan dat is Niels. En die andere plek, daarnaast moeten wij met z'n tweeën proberen wij een beetje aan jouw niveau te matchen natuurlijk.
Ja. Nee, ik denk dat wij met z'n tweeën jouw niveau moeten doen. Ik vind het wel mooi, want wij zitten natuurlijk vaak met elkaar in gesprek. En Lars en ik hebben natuurlijk vaak ook achter de schermen, hebben wij vaak gesprekken met elkaar. En waarom komen we dan uit bij jou? Is dat ook gewoon een stukje kennis natuurlijk in die podcast komt. En dat je ook wat meer dynamiek krijgt over de sport. En misschien ook meer een verhaal achter de sporter naar voren krijgt.
Ja, zeker. Ja, Jasper heeft natuurlijk wel gewoon kennis van het wielrennen. En Ik krijg wel heel veel positieve feedback over dat jij wat minder kennis hebt van het wielrennen en dat je dan de juiste vragen stelt. Maar ja, soms valt de dynamiek een beetje stil als ze jou dan aankijken als het over het wielrennen gaat. En ik denk dat als we dan met z'n drieën zijn, dan heb je nog steeds die vragen die jij stelt. Wat ik denk dat gewoon nog steeds goed is, wat bij onze podcast past. Maar dan als het echt wat over het wielrennen gaat, hebben we nog iemand anders die dan misschien een keer een mening kan geven. Niet dat het inderdaad
iets zegt.
Ja, dat ik het vind niet de grote Lars van den Berg show wordt. Nee. Dan wordt het misschien wat meer verdeeld.
Ja, het is ook wel leuk als je wat scoopies kan delen en gewoon wat leuke wat goede verhalen roddels. Uit ja, goede roddels uit wielrennen. Dus je mag beginnen meteen met de eerste roddel uit.
Nou, die heb ik zo 1, 2, 3 niet toch?
Je had er net eentje over Bart Lemmen, zei je.
Ja, oké. Okay, ja, Bart Lemmen is natuurlijk bij jullie in de podcast geweest. En die rijdt nu bij Visma Leasebike, als ik het goed zeg. Dus die zal nu wel de juiste begeleiding krijgen. Maar toen hij bij mij in de ploeg reed, trok hij nog wel zijn zak chips s'avonds open de avond voor de etappe. Dus dat was niet heel handig. Maar ja, goed, hij reed wel heel hard op die chipjes. Ja. Dus,
hij is er wel gekomen uiteindelijk.
Hij is er inderdaad wel gekomen. Dus,
ja. Van een zak chips van 100 gram word je geen kilo dikker.
Nee hoor, nee.
Nee?
Nee.
Nee.
Oh.
Elke avond misschien wel. Hey,
wat is jouw grootste droom voor de aankomende 5 jaar, los van de onderdeel worden van de podcast?
Ja, wat ik zeg, ik heb natuurlijk altijd nog wel de ambitie om die stap te zetten. En ik denk zeker dat er nog wel in zit. En wat ik ook zeg, ik voel dat ik gewoon deze winter wel weer een stap heb gezet.
Ja, en als het nou niet lukt dit jaar of volgend jaar, wanneer
ik heb mezelf de komende 2 jaar nog gegeven om echt die droom na te jagen. Wat ik zeg, ik heb het altijd eigenlijk gedaan samen met mijn studie en... Ja, het is niet dat niet te doen is, maar het zit wel altijd in je hoofd. Kijk, dan was ik bijvoorbeeld op trainingskamp in Spanje met de ploeg. En dan hadden we echt een zware training van 5 uur afgewerkt. En dan de rest van de jongens die gingen op hun bed liggen. En ik sleepte mezelf naar het bureautje en ging een werkstuk maken. Nee, was maar zo'n feest. Of me voorbereiden op een tentamen. Dus ja, het zit altijd gewoon in je hoofd. En ik heb mezelf nu gewoon 1 jaar, 2 jaar gegeven om me echt te focussen op dat wielrennen. En af en toe met jullie een klein podcastje op te nemen. Maar en dan ben ik van mening dat het er echt nog wel in moet zitten bij mij. Want ja, ik merk gewoon dat het wel gaat wel vooruit.
Is het de topsportmentaliteit... Lars, ik denk een vraag voor jou. Dat hij en een studie universiteit kan afronden en kan werken aan zijn carrière.
Nee, denk ik niet. Want hij heeft genoeg jongens in de ploeg zitten die topsportmentaliteit hebben, maar die er geen flikker naast doen. En dat heb Jasper wel gedaan. Dus dat is gewoon zijn eigen mentaliteit. Dat is alleen maar te prijzen en te respecteren. En Jasper en ik hebben vaak genoeg discussies gehad over of hij zijn studie, wat hij met zijn studie moest doen, of hij dat op pauze moest zetten of wat dan ook. Mm. En ik heb vaak genoeg gezegd dat ik vond dat hij daarmee moest doorgaan. Omdat Jasper heeft zeker talent, maar het schuurt er altijd net tegenaan. En dan is de kans ook groot dat je het net niet haalt. En daarom denk ik dat het gewoon goed is dat hij die studie heeft.
Ja, dat is wat Lars zegt, bij mij in de ploeg ook. En ik ga geen namen noemen, maar er rijden gewoon zoveel jongens rond die echt hard kunnen fietsen en talent hebben en er tegenaan zitten. Maar ja, wat Lars zegt, er zijn er maar een paar die stap maken en die ook... Ja, zoveel jaar op World Tour niveau rijden en zoveel geld verdienen dat ze na 5, 6 of 10 jaar kunnen zeggen van ik stop ermee en ik ga lekker achteroverleunen. Ja, dat is gewoon niet voor iedereen neergelegd. Dus ja, ik ben van mening dat je echt wel iets moet hebben om op terug te vallen. En
Hij is nu dan 24.
Ja.
En stel, hij wordt dan volgens zijn prof, is hij 25. Ja. Dan kan hij het nog max 10 jaar doen. Mm. Dat is al ruim geschat. Dan verdien je gewoon een redelijk normaal inkomen. En dan ben je klaar en dan heb je geen opleiding. Wat sommige jongens dus hebben.
Het is heel lastig natuurlijk. En dat ik denk dat heel veel jongens ik denk in elke sport dat het is. Hè? Dat ze net niet genoeg verdienen om dan vervolgens in een zwart gat te belanden.
Ja. En
niet iedereen kan op tv zijn mening geven als analist natuurlijk.
Nee, ja. En je moet toch je hypotheek betalen of wat dan. Of je huur of weet ik het wat. Je kan moeilijk op je 35e nog thuis wonen. Dat tenminste, iedereen wil natuurlijk een keer stap maken.
Ja, het is gewoon belangrijk dat je een plan hebt. Een plan B, om het zo maar te noemen. Ja, kijk, iedereen die droomt ervan om die stap te zetten.
Je hebt in ieder geval plan B bij ons in de podcast. Dus ik wil je in ieder geval. Jasper, ik wil je in ieder geval hartelijk welkom heten bij ons in de podcast. Ja, bedankt, dus de luisteraar zou je denk ik in de aankomende aflevering wel langzaam leren kennen.
Ja. Maar ik kan natuurlijk wel nog even een scoopje doen voordat we eruit gaan. De gast van volgende week.
Heb jij nog, weet jij wie de gast van volgende week is.
Ja, dat is, ik durf het bijna niet te zeggen, maar een TikToker. Dat is Femke Gort.
Zo. Ja, ja, grote ja, ja. naam is. Grote altijd, naam, ja. altijd grote naam.
Wie, heb je nog een beetje grote naam in je telefoon staan? Genoeg, daarvoor heb je er ook genoeg. Bij gehaald.
Ja, ik okay, heb El van den Berg en Marijn van den Berg in mijn telefoon staan.
En de grootste en Willemsen.
Ja,
heb je
ja, 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 ja.
Superstar.
De superstar. Mm. Ja. Hey, jongens, leuk. Ik zie jullie graag volgende week weer terug.
We zijn er weer bij.
Dus ik wil nog steeds iedereen echt vragen om ons, en jou ook trouwens Jasper vanaf nu, ons te liken, subscriben en vooral te reageren onder YouTube. Laat vooral positieve reacties onder YouTube. En ja, volg ons ook op Spotify, Instagram, TikTok en Petje af.
Ja.
Dus, YouTube. Hey, dit was een tussenaflevering van Cycling Insight. Ik wil jullie allebei bedanken, heren. En,
zeker, tot volgende week. Yes.
Alle gebruik van hetgeen in deze podcast Cycling Insight wordt opgemerkt en is ongeoorloofd zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Cycling Insight. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.